Lieve mensen, dankjewel. Goedemorgen. Jullie hier in de zaal, maar zeker ook jullie mensen die online kijken. Vanuit je huis misschien, je huiskamer, misschien vanuit een verpleeghuis. Ik denk ook zelfs vanuit Terschelling. Ik heet jullie allemaal welkom en ik ga jullie zwaaien. En geloof mij, met een klein beetje fantasie kan ik jullie allemaal zien. We gaan het vanmorgen met elkaar hebben over het thema bewogenheid. Ik vind het zo'n mooi woord. In bewogenheid hoor je bewegen. Er zit beweging in. En oprechte bewogenheid wordt altijd gevolgd door een actie. Door een positieve actie. We gaan vanmorgen met elkaar bepaalde personen belichten. En dan beginnen we bijvoorbeeld met de persoon God. Daarna gaan we even naar Sifra en Pua. Wie zijn dat trouwens? Sifra en Pua. Vroedvrouwen. Wat voor nationaliteit hebben die vroedvrouwen?
Egyptisch.
Egyptisch. Ja, hier leren we wat, hè? Dat merk je wel. Dat is goed. Egyptische vroedvrouw, vind ik heel belangrijk om dat erbij te zeggen. Dan gaan we ook nog even naar Nehemia. Dan verdiepen we ons in de bewogenheid van Jezus. Dan de barmhartige Samaritaan. En dan komt als slot mijn en jouw bewogenheid. Allereerst God. God kent en voelt emoties. En weer alles wat God schept, beleeft hij emotie. En bij het scheppen van de mens, zijn mensen, is er sprake van grote bewogenheid, van diepe emotie. Daar geloof ik in. En wat beleeft God op dat moment? Ja, je leest sommige die dingen niet zozeer, maar het doet me eigenlijk denken, wat God beleeft, doet me denken aan een verhaal wat ik onlangs hier hoorde over verbinding. En tijdens dat gesprek over verbinding werd er genoemd een poster in de hemel. En op dat moment zag ik die poster in de hemel. Niet alleen, maar samen. Ik zag het heel duidelijk. Ik zie hem nog. God in de toekomst is verder met de mens. Zijn mensen. Met jou en met mij. En ik hoor God juichen. En die engelen juichen mee. Wat denk je eigenlijk dat Adam beleefde toen God hem een vrouw schonk? Want God, onze God, onderkende en herkende het alleen zijn van Adam. En Adam roept ook, wauw, wat een vrouw. Niet langer alleen, maar samen. God koestert dit samen zijn. Maar wat wordt dit zalige samengaan breed verstoord? En we weten wat er in de hemel gebeurde, hè? Lucifer, die aartsengel, die neemt geen genoegen met dienen. Hij wil heersen. En dan staat hij op tegen God. En dan weet hij een derde van de engelen met zich mee te krijgen. Rebellie. Oorlog in de hemel. En er blijft het niet bij. De Satan verleidt de mens. En deze wordt meegenomen in ontrouw aan God. Wat een tragedie. Wat een breuk in dit samengaan. Hoe ondergaat God dit? We kunnen toch enigszins een voorstelling van maken. God is zeer bewogen. De mens. Zijn oogappel. Meegegaan in de leugen van Gods vijand. En ik zei het al, een breuk in dit samengaan. Is deze breuk te herstellen? God is zeer bewogen. En zijn bewogenheid wordt gevolgd door een actie. Adam en Eva zijn op de vlucht geslagen, dat weten we. Angst overheerst hen. En wat doet God? God zoekt hen op. Dat korte zinnetje, God zoekt hen op vier woorden. Maar het zegt me zoveel. Zo is onze God. Hij zoekt je op. Want die mens is en blijft zijn oogappel. En zijn goedheid, zijn trouw aan de schepping is onaantastbaar. En dan gaat God met hen in gesprek. Bevragend. Wat is er eigenlijk gebeurd? Wat hij wil graag dat de mens beseft wat er gebeurd is. Maar ook dat hun ontrouw niet zonder gevolgen kan blijven. God blijft wel hun God. En doet hij een wondermooie belofte aan Adam en Eva. Een belofte die geldt voor heel de schepping, ook voor ons. Genesis 3 vers 15. Er staat de belofte. Satan weet dit. Het zaad van de vrouw zal jou de kop vermorzelen. Het zaad van de vrouw. Denk hierbij allereerst aan Jezus, Zoon van God. We hebben hem net bezongen. Hij blijkt opgewassen te zijn tegen alle verleidingen van de duivel. Hij is de eersteling die volkomen voldoet aan Gods bedoeling met ons mensen. Maar die eersteling krijgt gelukkig volgelingen. Je leest in de Openbaringen 19. Kijk thuis nog eens na, Openbaringen 19. En lees je over ruiters op witte paarden. Dat zijn Jezus en zijn volgelingen. En die gaan een einde maken aan het totale demonenleger. Glorierijke overwinning van Jezus Christus en de zijnen tot eer van onze God. Zie je die ruiters gaan? Ben jij er een van? Jij kiest. En we hebben het nu eens over de oprechte bewogenheid van God. Die gevolgd wordt door een wonderlijk mooie reactie. De belofte. Een belofte die vervuld wordt. Sifra en Pua. We hebben het gehoord, dat zijn Egyptische vroedvrouwen. De koning van Egypte, die beveelt aan die vroedvrouwen... Als jullie die Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpen, moet je het volgende doen. Als het meisjes zijn, als het een dochter is, mag ze blijven leven. Maar als het een zoon is, moet je hen doden. Wat een vreselijke opdracht. En dan lees ik, de vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning hen bevolen had. Ze lieten de jongetjes in leven. Halleluja, roep ik dan. Dat is gaaf. Die mogen blijven leven. Maar wat een risico lopen deze vrouwen. Maar ze zijn zo sterk verbonden met het leven. Dat ze dus rebelleren. Ze komen in opstand tegen het gezag. Maar zo terecht. Wat zij in praktijk brengen is. Van, je zult God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Deze vrouwen. Wat een grote bewogenheid. Gevolgd door een bewonderenswaardige actie. Wat is er toch eigenlijk altijd veel te doen over zonen? Zonen van God. Ze mogen nog wel geboren worden, maar ze mogen niet ontwikkelen. Dat was toen zo, dat is nog steeds zo. Nehemia. Nehemia heeft een topfunctie aan het hof van Artaxasta, de koning van het Perzische Rijk. En dan gaat Nehemia ons een verhaal vertellen. En dan vertelt hij ons, het is in de maand Nisan. Er staat wijn klaar voor de koning en ik geef hem die. Altijd was ik opgewekt in de nabijheid van de koning, maar nu niet. Ik ben verdrietig. En koning Artaxasta ziet dit. Hij gaat er niet aan voorbij, maar dan vraagt hij aan mij, vertelt Nehemia. Nehemia, waarom kijk je zo verdrietig? Ik heb niet de indruk dat je ziek bent, maar toch. Dit kan niets anders zijn dan hartenpijn. Vind je niet gaaf? Dat zegt die koning. Dat kan niets anders zijn dan hartenpijn. Wat kent deze koning, Nehemia, goed? En de antwoord Nehemia... Mogen de koning leven in eeuwigheid. Maar waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan? U moet weten, koning, dat de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen, verwoest ligt. De poorten zijn verbrand. En dan vraagt de koning aan Nehemia, wat wil je? En er staat er, toen bad ik tot de God van de hemel. Dat vind ik bijzonder. En wordt je een vraag gesteld, waarop je zo 1, 2, 3 geen antwoord kan geven, dan eerst bidden. Daarna pas antwoord geven op de vraag. En dan zegt Nehemia tegen de koning, ik weet inmiddels wat ik graag wil. Als het u goed in koning, stuur me dan naar Juda, naar de stad met de graven van mijn vaderen. Ik wil deze stad graag weer opbouwen. En de koning geeft hem dan uiteraard toestemming. Zo'n voorname functie hebben aan het hof, zoals Nehemia. Maar zo bewogen met Juda zijn stad en het hof tijdelijk verlaten om dienstbaar te zijn in de stad die hem zo hard nodig heeft en deze stad gaan herstellen. Bewogen zijn. Het blijft niet bij horen en bij signaleren, maar Nehemia gaat iets aan doen. Ik vind het een prachtige balans wat Nehemia doet, een prachtige balans tussen hoofd, hart en handen. We gaan naar Lucas 10, de barmhartige Samaritaan. Ja, die Samaritaan heeft ook een programma hoor, net zoals wij. Vandaag dit doen, en morgen dat, en soms heel vast omlijnd, heel doelgericht. De Samaritaan gaat weg. Maar dan ziet hij daar zo'n zwaar gemonde man in die ben liggen, alles van me geroofd. Zwaar mishandeld, half dood. Wat gaat er in deze Samaritaan om? Hij ging van huis met een doel voor ogen. Dit ga ik vandaag doen. Maar hij wordt stilgezet. Dat is belangrijk, ook voor ons. Dat je af en toe stilgezet wordt. Zijn hart klopt, voel je het? Hij kan niet zomaar verder gaan. Hij leidt met deze gewonde man mee. Is zo diep bewogen. En nu heeft hij een ander doel. Dat doel is van doen wat zijn hart hem ingeeft. Barmhartigheid. Met innerlijke ontferming bewogen. Hij stelt zijn programma bij. Hij knielt bij de man neer. Verbindt zijn wonden. Giet er olie en wijn op. En tilt hem op zijn eigen rijdier. En brengt hem dan naar de herberg voor verdere verzorging. Wat is deze man zegenend bezig? Wat eerder was er een priester langsgekomen. En die priester heeft die man ook zien liggen. Maar staat er, hij gaat aan de overkant voorbij. Want hij moet op een vastgestelde tijd in de tempel zijn om daar te dienen. Daar wordt hij verwacht. En wat hij doet, het is voor de Heer, zijn God. Dat gaat voor. Een langskomende leviet doet hetzelfde als de priester. De priester en de leviet, enerzijds. De Samaritaan anderzijds. Weet je wat ik hierin ervaar? De wet en genade. De wet tegenover de genade. Leven volgens de wet, dubbele punt. Voldoen aan regels. Voldoen aan wat er verwacht wordt. En zo hebben we het altijd gedaan. Dus zo blijven we doen. Dit voelt vertrouwd. En dan moet je niet afwijken. Niet afwijken. Dan onze Samaritaan. In de toenmalige cultuur was het ondenkbaar dat een Samaritaan een Jood zou helpen en omgekeerd. Dat kun je niet maken. Oh nee, deze man wel. En terwijl ik dan thuis hiermee bezig ben met die preek, met dit gedeelte, gaan mijn gedachten naar Josephine Baker. Zegt die naam jullie iets? Nee? Ik ga het je vertellen. Josephine Baker, dat is een danseres. Een zangeres, een actrice. Heel getalenteerd. Ze is geboren in 1906 in Amerika. Maar let op, het is een zwarte Amerikaanse. Ze paste totaal niet in het religieuze Amerika. verguisd wordt ze. En Adi en ik zijn wat jaren geleden in haar museum geweest. En naast haar eigen kinderen hoor je dan, lees je dan, adopteert ze 12 weeskinderen. Blank, zwart, bruin, maakt niet uit. Het maakt diepe indruk op mij. Ik ben het museum uitgegaan, mensen, met deze woorden van haar. Zij zegt, voor mij bestaat er slechts één ras, het menselijke ras. Dit zie ik in de Samaritaan. Dit zien we overduidelijk ook in onze God. Hij is ieder mens genadig, is altijd bereid om wie dan ook te helpen. Jezus. We lezen in het Nieuwe Testament diverse malen dat Jezus met ontferming is bewogen. In Matthäus 9 bijvoorbeeld. Jezus trekt rond, hij preekt het evangelie en geneest iedere ziekte en kwaal, lees ik dan. Hij ziet de menigte. Hij kijkt tot diep in hun ziel. Wat ziet hij? Ze zijn vermoeid, verstrooid, als schapen zonder herder, zonder leiding, druk met allerlei dingen. Terwijl er toch staat, zoek eerst mijn koninkrijk. Matthäus 20 gaat over de blinden van Jericho. En ze horen Jezus. Zeggen, Heer, Zoon van David, ontferm je over ons. Wat doen de mensen? Zeggen, stop met dat geschreeuw. Hou je fatsoen. En wat heerlijk dan, dat ze niet laten intimideren, ze gaan nog veel harder roepen. En dat vind ik prachtig. En dan raakt Jezus hun ogen aan en ze gaan zien. Maar ze zien niet alleen dan met hun natuurlijke ogen, maar ook met hun geestelijke ogen, die worden geopend, want ik lees, ze volgen hem. Dan doe je niet zomaar. Marcus 1. Een Melaatse nadert Jezus. Hij smeekt en knielt voor hem neer met de woorden, als u wilt, u kunt mij reinigen. Jezus ziet en hoort dit. Hij wordt met innerlijke ontferming bewogen, lees ik weer. Jezus ziet en voelt de ellende van de mensen, van hen die gevangen zitten, van hen die blind zijn, van hen die zo vermoeid zijn. Hij is diep bewogen. Maar daar blijft het niet bij. Hij bevrijdt. Hij maakt ziende. Hij opent oren. Hij brengt rust. Zijn bewogenheid wordt altijd gevolgd door een liefdevolle actie. Nu mijn en jouw bewogenheid. Ja, hoe zit het daar eigenlijk mee? Ik ben daar eens benieuwd naar. We nemen allemaal heel wat waar. Er gebeurt soms heel veel. En wat doet het ons eigenlijk? Ja, wat het ons doet, dat heeft heel veel te maken met hoe we kijken. Kijken we slechts met onze zichtbare ogen, als dat het geval is, dan zullen we heel gauw van streek zijn. En dan gaan we mee met allerlei sensaties. Onze gesprekstof bestaat dan al gauw uit veel alledaagse niemendalletjes, zo heb ik ze maar even genoemd. Er bestaat een sterke hang naar nieuwtjes. En vaak blijft het niveau echter laag bij de grond. Het heeft alles van de aarde en niets van de hemel. Wat jammer als het daarbij blijft. Maar goddank, er is een ander leven mogelijk. Dat heeft alles te maken met je doop. In Matthäus 3 lezen we over Johannes de Doper. En wat zegt hij? Ik doop jullie wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. Zodra wij ons daarvoor openstellen, doopt Jezus ons dus in Heilige Geest. En zijn geweldige geschenk uit de hemel. Deze doop waar we het nu over hebben, heeft niets te maken met besprenging. Niets te maken met druppeltjes op het voorhoofd van een baby, hoe goed het bedoeld. Nee, we hebben het hier over doop door onderdompeling. Kopje onder. Net zoals Jezus onderging bij Johannes in de Jordaan. En de doop van Johannes is ons voorbeeld voor de nieuwtestamentische Bijbelse doop, dus door onderdompeling. Deze doop in de geest van God verandert alles in jouw zien. in jouw denken, in jouw beoordeling van de dingen die in en om je heen gebeuren. Je geestelijke ogen en geestelijke oren worden geopend. En je gaat alles vanuit de hemel bekijken. Je gaat waarnemen in de geestelijke wereld, zo noemen we dat. De wereld van waaruit God en Jezus alles bekijken. Deze doop is niet eenmalig. Je mag je laten vervullen met alles wat in Gods is. Doe dat. Stel je daarvoor open. Elke dag opnieuw. Vol worden van God. Dit gaan zien in de geestelijke wereld heeft grote invloed op jouw beoordeling en op jouw bewogenheid. Want er gebeurt zoveel. Heb je dat gehoord? Het was gisteren op het nieuws. Ik ben er kapot van. Ik heb er niet van geslapen. Wat ellende, hè? En dan vervolgens overgaan tot de orde van de dag. Je gaat dus gewoon verder. Je gaat gewoon verder. Waar was je trouwens mee bezig? Met welke intentie? Begrijp me goed, het gaat met mij natuurlijk niet om dat je de hele wereld op je nek gaat nemen. Je bent atlas niet, maar wees selectief in waar je wel aandacht aan geeft en waaraan beslist niet. Overgaan tot de orde van de dag, noem ik. De orde van de dag. Wat is Gods orde? Wat is zijn dag? God brengt orde in de chaos. En die chaos kun je allemaal beleven. Soms ver weg, maar soms heel dichtbij. Ik soms hier, in mijn hoofd. Allereerst is dan belangrijk dat er rust komt in je denken, je overwegingen. En vanuit die rust ga je leven behandelen. Je gaat meebewegen met God en Jezus. Aandacht geven aan wat zij belangrijk vinden. Laat dat prioriteit hebben. Hoe leven wij? Denderen wij door? Of worden we stilgezet zoals de Samaritaan? Ik ga een beroep doen op jullie fantasie, op jullie verbeeldingskracht. We zien een wand. En aan die wand hangt een prachtig schilderij. Op de linkerzijde zie je de priester. Stijlvol gekleed. Status. Gefocust op zijn doel. Blik recht vooruit. Doorgaan. Zo laat moet ik daar zijn. Op de rechterzijde zien we de Samaritaan. Bewogen. Blik naar de hemel. De overlegging in zijn hart. Wat is nu voor mij aan de orde? Zie het voor je. Onderaan de schilderij staat, wil je graag de naam van de priester en de naam van de Samaritaan weten, draai daar nu het schilderij heel voorzichtig om. En dat doe je. En wat zie je dan? De priester en de Samaritaan blijken beide dezelfde naam te hebben. Jouw naam. Milieu. Wat is er veel te doen over het milieu? Het komt dagelijks in het nieuws. CO2, stikstof, plastic soep in de oceaan. Wat moet je ermee? Goeie vraag. Wat moet je ermee? Moet je er eigenlijk wel wat mee? Waarom zouden wij er eigenlijk aandacht aan schenken? Want wij christenen geloven toch in een nieuwe hemel? Een nieuwe aarde? Daar richten we ons op. Komt wel goed. Weet je, dat we het hebben over Gods schepping, zijn werk, en wat denk je, is God zelf niet bewogen over zijn schepping als je ziet wat ermee gebeurt? Ik weet zeker van wel. En hoe wil hij dan eigenlijk, hoe we met zijn schepping omgaan? Ik ben erover na gaan denken. En toen dacht ik bij mezelf, als wij in alle stilte God gaan vragen hoe hij wil dat wij met de schepping, met zijn schepping omgaan, denk ik dat hij zegt, doe wat in jouw vermogen ligt om mijn scheppingswerk zoveel mogelijk te heiligen. Doe wat in jouw vermogen ligt om mijn scheppingswerk zoveel mogelijk te heiligen. Dat geloof ik. We gaan naar onze jeugd. Onze jeugd bedoelen we hier, jeugd. Daarachter, jeugd. Maar eigenlijk bedoel ik het ook nog veel breder. Jeugd in het algemeen. Ik noem dat onze jeugd. Hoe is het met jouw bewogenheid met jeugd? Ik persoonlijk vind dat al die jonge mensen een heerlijke, zorgeloze jeugd zouden moeten hebben. En wat is de realiteit op een vrede wijze anders? En Adrie en ik maken heel dichtbij schrijnende taferelen mee. Echt schrijnend. Kinderen van gescheiden ouders. Een meisje met een verslaafde moeder. Vader niet in beeld. We spreken een jongen die zijn vader al 13 jaar niet heeft gesproken. En met zijn moeder ligt hij al steeds overhoop. En hij is in de klins en is het, eruit jij. Kun je voorlopig niet meer zien. Pubers die opgevoed worden door oma en opa. En dan die geniepige pesterijen onderling. Wat een beschadiging. Nog iets. Een krantartikel. Krantartikel staat van strijd voor homorechten tot de gemeenschap LHBTQIAP. Ja? Nou staat er met vette letters doolhof waarin iedereen zichzelf kan vinden. Dat zie ik. Een doolhof waarin iedereen zichzelf kan vinden. Even een opsomming wat er mogelijk is, wat je kan zijn. Lesbisch, homoseksueel, je kunt biseksueel zijn, je kunt transgender zijn, je kunt queer zijn, interseksueel bestaat, aseksueel is ook een mogelijkheid, panseksueel plus fit genoeg. In het hele rijtje dacht ik later, mis ik hetero. Ja, normaal, normaal. Maar waar het mij om gaat, met al deze mogelijkheden, wordt onze jeugd heel breed, geconfronteerd. Dit wordt ze voorgehouden. Kijk maar waar jij je plekje vindt. Een doolhof waarin iedereen zichzelf kan vinden, wat een leugen. Hoe kan je het verzinnen? Je vindt jezelf nooit in een doolhof. Want in een doolhof raak je de weg kwijt of je bent al lang de weg kwijt. En waar vind jij jezelf dan wel? In de ruimte van God. In zijn hart. Daar vind jij je identiteit, je eigenheid. Die vind je in Jezus. Want jouw zijn is een geheim dat je alleen vindt in hem. In Jezus. In zijn aanvaarding. In zijn omarming. In zijn geborgenheid. Dit is een prachtige basis voor jouw leven, jeugd. We hebben het over een vreselijk satanisch gebeuren. En ik kan er boos om worden. Wat een grove leugen. En wat een verwarring. Wat een beschadiging ook. Ga even met me mee naar Genesis, dan kom ik weer tot rust. Want dan lezen we, zo schiep God de mens. Man en vrouw schiep hij. Dat is oorspronkelijk. Wat een rust gaat daarvan uit. En je vraagt je soms af, in wat voor een wereld leven we? Heer, dank u wel dat wij mogen leven in uw wereld, in uw werkelijkheid. Want de duivel ontregelt zoveel op allerlei terrein. Even terug naar de jeugd. Het groene gras. Zijn wij bewogen? En hoe uit onze bewogenheid zich? Lieve mensen, als onze jeugd ooit liefde nodig heeft gehad, is het nu. Maak contact met ze. Toon belangstelling. Als er ruimte voor is, omhels ze. Daar winnen we harten mee. Bewogen zijn. Ook verbolgen zijn. Ja, ik vraag aan jullie. Jonge mensen, verbolgen, kennen jullie dat woord? Verbaasd bij geen fluit. Ik kan me helemaal voorstellen, verbolgen, kan je denken, vertoornd, kwaad, heel boos. Dat is verbolgen. Ja. Je leert hier veel, hè? Johannes 11. Lazarus, een grote vriend van Jezus, is gestorven. En Marie en Marten zijn van streek. Er wordt gehuild, gerouwd. In vers 33 lees ik dan, Jezus ziet Marie huilen met de Joden die met haar meegekomen zijn. En dus lees ik in de NBG, hij wordt verbolgen in de geest en diep ontroerd. Hier is dus niet alleen sprake van diep verdriet en bewogenheid. Het verdriet van Jezus gaat gepaard met boosheid over het kwaad. Het kwaad wat mensen aangedaan door demonen. Jezus is verbolgen, vertoornd over demonen, over machten van de duisternis genoemd. Bewogenheid, verbolgenheid. Het zijn twee totaal verschillende emoties die zich ook richten op totaal verschillende doelgroepen. Bewogen met de mens en vertoornd op de machten of de demonen. Paulus vertelt ons toch overduidelijk dat we niet moeten strijden tegen de mens, maar tegen de machten. Het is aan ons om altijd scheiding te maken tussen mens en macht. Niet de mens het kwaad aanrekenen, maar de veroorzaker van het kwaad, de duivel. Jezus brengt dit zo puur in praktijk als hij hangt aan het kruis. Vader, vergeef het ze, want ze beseffen niet wat ze doen. Wat staat ons te doen? Wees bewogen met iedereen die lijdt. Kom in actie. Wees verbolgen, vertoornd, boos op de demonen. Ga de strijd aan met ze en overwin ze. Wees als Jezus. Volg hem. Ten slotte wil ik Shanna vragen om een gedicht te laten zien op de biemen. Ik heb het genoemd Passie voor de Jeugd. Heb God lief met heel je hart en de jeugd als jezelf. Laat Gods liefde die in jou aanwezig is doorstromen naar die ander. Wees loyaal in jouw omarmen. Het zal hun beschadigd hart verwarmen. Ontkracht iedere macht die hen misbruikt. Bevestig hen. Breng een omkeer in hun lot. Draag ze naar de troon van God. Heb de jeugd lief. Amen. Wie gaat dat van me overnemen?